Welkom bij aflevering 4 van de podcast Leven met Sterven. Fijn dat je luistert. Deze podcast is van het Landelijk Expertisecentrum Sterven. Deze stichting wil kennis en wijsheid over sterven delen, want die is er. Zeker bij het Landelijk Expertisecentrum Sterven. Bij ons, daarmee bedoel ik jou, de luisteraar en mezelf, is die kennis er niet. Of een stuk minder. Ook omdat we het met elkaar daar niet vaak over hebben. Op zich wel begrijpelijk, want het is niet per se een vrolijk sfeerverhogend onderwerp. Maar het is wel een onderwerp dat net zo bij het leven hoort als geboren worden. Dus als we er makkelijker over praten, als we meer weten van het stervensproces, dan kan dat helpen als het moment komt dat je aan het sterfbed zit van iemand van wie je houdt. Zodat je wat minder onzeker bent over wat je ziet en meemaakt. Dat kunnen heel concrete fysieke zaken zijn. Daarover hadden we het in onze eerste aflevering. Maar het kunnen ook ervaringen zijn die je wat minder snel verstandelijk kunt verklaren. Daarover gaat Ineke Visser ons zometeen van alles vertellen. Ineke is van het Landelijk Expertisecentrum en ze zit tegenover me. Hi Ineke.
Ah, dag Karen.
En straks hebben we Joke Goudswaard als gast. Joke heeft al jaren een praktijk voor rouwverwerking rondom de dood. Daarnaast is ze training bij Phoenix Opleidingen, onder andere bij de vervolgopleiding Op de Rand van het Licht over werken met rouw en rituelen en Het Helende Verhaal over hoe je verhalen inzet bij zingeving. Een van haar boeken is Hinkelen, een inkijkje in haar rouwwerk met kinderen en jongeren via symbolen en het verhaal. En ze is een echte verhalenverteller zelf ook. Maar dat komt straks. Nu eerst jij, Ineke.
Ja, dankjewel. Aandacht voor het spirituele lichaam op het sterfbed. Dat gaat over zingeving en betekenis, over inzicht en intuïtie.
Nou, dat vraagt sowieso om meer uitleg. Neem de luisteraars en mij maar mee, Ineke. Wat is een spiritueel lichaam?
Ja, zo tussen ons 9e en 10e levensjaar gebeurt er iets bijzonders. Kinderen van deze leeftijd ontwikkelen van binnenuit een zelfbewustzijn. Een eerste besef dat zij het in het leven alleen moeten doen. Dat gaat gepaard met onzekerheid en met vragen als wie ben ik zonder mijn vader, zonder mijn moeder? Wat kom ik hier doen? Het is een belangrijke stap in de ontwikkeling van een identiteit, van eigenheid. Het gaat hier om het spirituele lichaam dat ontwaakt. Je kunt je al vroeg bewust zijn van de spirituele laag in jou. Dat zijn vaak mensen trouwens die zich helemaal niet zo thuis voelen hier op aarde. Het kan ook zijn dat je pas veel later na een crisis in je leven, bijvoorbeeld verlies van gezondheid of verlies van een dierbare, je spiritueel ontwikkelt. Nou, in het zicht van de naderende dood kunnen spirituele verlangens voelbaar worden. En die spirituele verlangens zijn eigenlijk universeel. Die kennen we allemaal en kunnen in iedere levensfase aandacht vragen. Bijvoorbeeld een verlangen naar zingeving, een verlangen naar verbondenheid, naar perspectief of verzoening. Soms zijn ze bewust, soms onbewust. En als dat verlangen geen aandacht krijgt, dan is er pijn. Bijvoorbeeld als er teruggekeken wordt op het leven en er wordt geen betekenis ervaren of verbondenheid gevoeld. Sommigen noemen dat hartpijn of zielenpijn. Nou, en er bestaat geen pilletje voor.
Maar Ineke, kan er wel iets gedaan worden aan die pijn? Kun je daar als naaste bij helpen?
Ja, toch wel. Deze spirituele pijn, ook wel existentiële of bestaanspijn genoemd, vraagt erom doorleefd te worden. En je kunt jouw dierbare die stervende is daarbij ondersteunen. Dat doe je als naaste door de pijn te accepteren en te erkennen en het juist niet af te zwakken of terzijde te schuiven. Ondersteunend is het ook om de ander zijn verhaal te laten doen, zich uit te laten spreken of over datgene waar die mee worstelt.
Kun je daar een voorbeeld van geven?
Ik herinner me een man die geen contact meer had met zijn dochter. En dat deed hem echt ongelooflijk veel verdriet. En hij vertelde me dat hij als vader had gefaald en veel fout had gedaan. Hij was eigenlijk altijd maar met zijn werk bezig, zei hij. Dat ging altijd voor. De opvoeding liet hij aan zijn vrouw over. Hij vond nu eenmaal zijn taak om geld te verdienen. En hij wilde graag dat zijn dochter hem zou vergeven. Maar vroeg zich af of het misschien niet te laat was.
En was het te laat voor deze man en zijn dochter?
Nou, deze man heeft zijn dochter niet meer gezien. Ja, in die zin komt het niet altijd goed. En dan gaat het er eigenlijk om een soort van vrede te sluiten met hoe het is gegaan. Een acceptatie van hoe het is geweest. Nou, door de aandacht die ik had voor zijn verhaal, ik werkte in die tijd in een hospice, en door zijn pijn te erkennen, kon hij uiteindelijk zichzelf vergeven en zich verzoenen met wat lange tijd voor hem onaf was. En uiteindelijk is hij toch in alle rust overleden. Parker Palmer is een auteur en hij schreef ooit: "The human soul doesn't want to be advised or fixed or saved. It simply wants to be witnessed, exactly as it is." En Palmer bedoelt ermee te zeggen dat de menselijke ziel niet gerepareerd of geadviseerd wil worden, maar simpelweg wil worden erkend. Het gaat erom de ander in zijn pijn en lijden te kunnen zien en tegelijkertijd zonder oordeel nabij te blijven. Nou, en dat is best een opgave hoor, een hele opgave, want de pijn van je geliefde laat jou natuurlijk niet onberoerd. De spirituele intelligentie die gekoppeld is aan het spirituele lichaam, die spirituele laag, stelt je in staat te handelen vanuit zingeving en bezieling. Nou, een voorbeeld waarbij de spirituele intelligentie wordt aangesproken is wanneer je behoefte voelt om te bezinnen. Nou, in het leven kan dat bijvoorbeeld zijn door een schokkende gebeurtenis, bijvoorbeeld verlies van een dierbare. Of doordat er tijdenlang juist helemaal niets gebeurt en je het gevoel hebt dat je een andere weg moet slaan. Dat herkennen misschien mensen ook wel, hè?
Mm-hmm.
Nou, iemand die sterft zal ook de balans opmaken van het leven. En dat uitzicht dan bijvoorbeeld in vragen als: heb ik het wel goed gedaan? Was het zinvol wat ik deed? Is mijn leven nu klaar? Heb ik eruit gehaald wat erin zat? En niet iedereen is hier overigens even sterk mee bezig. Ook hierin zijn mensen heel verschillend.
Mm-hmm.
Nou, eigenlijk is het zo dat aan het sterfbed het van groot belang is om de gelaagdheid in de ander, dat wil zeggen de signalen uit die diverse lichamen, te herkennen. En tegelijkertijd de heelheid te blijven zien. En dat is best lastig, want een beschrijving van intelligentie zoals we dat in deze podcastserie doen, doet vermoeden dat het om afgescheiden domeinen gaat, afgescheiden lagen. En dat is niet het geval. De lagen, de lichamen zijn innig verweven. Zijn dynamisch en beïnvloeden elkaar voortdurend. En juist omdat ieder mens de ontwikkeling van het fysieke, emotionele, het mentale en spirituele lichaam op eigen wijze doorloopt, is ieder stervensproces uniek en persoonlijk.
Ja. Ik denk dat het tijd wordt om onze gasten erbij te halen.
Ja, fijn.
Joke, welkom. In de begintekst introduceerde ik jou als een verhalenverteller.
Zeker.
En wat is de kracht van verhalen vertellen rondom sterven?
De kracht van verhalen vertellen is dat je een grotere ruimte maakt dan alleen maar die in het contact tussen jou en mij. Ja. Of tussen jou en degene die sterft. Of tussen jou en degene die achterblijft. En in verhalen, ja, daar kan je eigenlijk zeggen, in alle verhalen over de hele wereld, in alle mythen, daar zijn leven en dood één verbond. Dus dat gebruik ik heel erg ook in mijn werken met verhalen. Dat je zeker weet, maar dit is eigenlijk heel gewoon. Dat hoort erbij.
Ja.
En het andere is, een andere invalshoek is, dat vind ik ook echt heel erg leuk om met mensen naar te kijken.
Ja.
Wie ben je als hoofdpersoon in je eigen levensverhaal?
Ah.
En dan kan ik heel wat kanten op, want dan kan ik zeggen, wie ben jij dan daarin?
Het is mooi, want we hebben het in een vorige podcast gehad over inderdaad de mentale laag. Over welke verhalen vertel je over jezelf.
Ja.
En is het dan ook zo dat als je verhalen vertelt en daar ruimte voor maakt, dat is het beeld wat je schetst.
Zeker.
Dat we dan op een andere manier dat aan kunnen nemen of kennis kunnen nemen van dat wat er allemaal is? Hoe werkt dat?
Ja. Het werkt in ieder geval zo dat als ik me voorstel, je hebt me nu net voorgesteld als Joke Goudswaard met een praktijk voor rouw. Maar ik zou ook kunnen zeggen, eigenlijk ben ik Florence Nightingale. En als ik me dan voorstel waar ik ben, dan ben ik midden in de sneeuw, in de Krimoorlog in Rusland. Ik ben de enige vrouw. En het enige wat ik voor ogen heb is de tent met de dode soldaten die bijna dood zullen gaan. En dan loop ik daar met mijn lamp. Ik laat een spoor achter in de sneeuw. En ik zoek naar diegene waarvan ik zie, bijna gaat hij. Dan ga ik op mijn knieën zitten. Ik zet mijn lantaarn neer. En ik fluister, laten we zeggen dat het een jonge jongen is van zo 20. Eén zinnetje in het oor waardoor hij naar de overkant gaat. Nou, nu heb ik een verhaalruimte gemaakt.
Ja, en ik heb daar, je hebt daar inderdaad een heel... Ik heb daar in ieder geval gelijk een heel beeld
bij. We hangen gelijk aan je
ja.
lippen.
Ja. Ja. En het maakt inderdaad duidelijk wat je doet. Als je... Ja.
En het voordeel is dat je mij als Florence Nightingale... kan je eigenlijk alles aan me vragen. Daar heb ik weinig restrictie. En met joken, ja, dan moet je toch een beetje eerst het ijs ontdooien. Zoals nu achter die microfoon. Een beetje rustig aandoen. Terwijl Florence Nightingale, daar kan je gewoon alles aan vragen. Als je tenminste een beetje invoegt in het verhaal. In het verhaalbeeld. Ja. En zo werk ik dus ook met mensen. En een groot voordeel is ook dat... aan Florence Nightingale kan je meteen horen... Oh, zij gaat voor die dode soldaat. Ze kijkt helemaal niet op of om, bekommert zich op niemand. Oh, ze doet het alleen. Oh, bijzonder. Wie zou ze zijn zonder die lamp? Of wie zou ze zijn zonder de sneeuw die getuige is van wat ze doet? Oh, Krimoorlog, zegt ze. Oh, een vrouw. Jeetje, dan heeft dat zeker ook betekenis. Dus kijk maar, nu zit ik mezelf te vertellen in mijn eigen verhaal.
Nou ja, en ik vraag me af, want Ineke, wat heb jij als je het verhaal van Joke hoort over Florence Nightingale? Welk beeld... Mm-hmm.
Wat mij raakt of wat mij...
Ja, waarvan je denkt, hey...
Ja, ik zit gelijk in je hele verhaal, maar vooral het verlangen om daar te zijn.
Ja. Ja.
Ja, om naast die jongen te zitten. Om naast die jongen te zijn.
Ja.
Ja.
Ja, en ik dacht, die lamp. Hoe
geweldig. Oh, ja. Ja, mooi is dat. Dus jij zegt, de lamp, ga je eerst. Die blijft natuurlijk altijd branden. Dus Florence Nightingale moet alles in haar eentje doen. Dat doet ze ook. Daar houdt ze ook van. Maar die lamp, daar vertrouwt ze echt op. Dat het licht er altijd zal zijn. Ik had op mijn papiertje staan, 1 lichtje is genoeg. Ja, daar vertrouw ik echt dik op. En dat het gaat om die ene gewonde soldaat, die ene, daar ga ik ook helemaal op aan. Dat het gaat tussen jou en mij in die ene ontmoeting. En juist bij het sterven, dat is zo'n afscheidsmoment... Ja, daar gaat het ook om een hele kleine ruimte in het contact... en een hele grote ruimte waar de ander naartoe gaat.
En weten wat te zeggen, wat te doen in dat ene moment.
Ja, zeker.
Ja,
ja zeker. Ja. En wat niet te zeggen.
En wat niet te zeggen.
Kun je een voorbeeld geven van... Ja, ik zou bijna... Vertel nog een verhaaltje. Maar kun je een voorbeeld geven van
kijk,
hoe dat werkt?
Ik heb één ding, dat kan je natuurlijk niet horen, maar jij kan het wel zien. Ik heb mijn verhalendoosje meegenomen.
Ja, ze houdt nu een doosje omhoog, een beetje koperkleurig, goudkleurig. Ja. Iets, en het lijkt een beetje op een soort olifant.
Ja, daar staat een olifant op. Ja, daar staat een olifant op. Ja. Ik denk... het is jaren terug dat ik hou ontzettend van reizen. En toen was ik met mijn reisvriend op weg naar Spanje. En hij was kleutermeester op de lagere school. En hij had Inge in de klas, een meisje van 4. En haar vader was al gestorven, dus daar was ze aan gewend. Maar toen ging haar moeder ook sterven. En ik weet nog, we zaten in de sneltrein richting Amsterdam vanuit Spanje... En ik zei, maar dat kan je toch niet aan die klas vertellen, zo? Dat gaat toch niet?
Dat is heftig.
Ja. En toen heb ik als de wielerwerga een verhaal gemaakt. Ik zie me nog zitten, ik ben links, huppakee. Alle rouwtaken zaten er zonder dat ik er iets van... Nou, ik wist er wel wat van, maar nog niet zoveel. Dus die heb ik allemaal verstopt in het verhaal over Kleine Olifant. En Kleine Olifant is meegegaan de kleuterklas in... En meester André vertelde het verhaal. En alle kinderen wisten, ja, maar dit gaat natuurlijk wel over Inge. Maar het mooie is dat vanaf dat moment... alle kinderen in de bouwhoek olifantenhokken gingen maken. Dierentuin gingen nabouwen. Verhalen over olifanten aan elkaar gingen vertellen. En natuurlijk... Dat is wel echt een verschil tussen volwassenen en kinderen. De meester wilde eigenlijk wel graag nog met Inge praten over dood. Want dat doen jullie ook natuurlijk vanuit de stichting. Dat je denkt, ja, maar dat is heel belangrijk om erover te praten. Maar voor kinderen Dat is een ander soort wet. Die praten er alleen over als ze er zelf zin in hebben. Dus Inge negeerde hem verder. En toen werd ze 5 en ze moest verhuizen, want ze moest in een nieuw gezin moest ze verder opgroeien. En de hele jaar had ze afgehouden om er verder over te hebben. En toen zei ze, hey meester, als ik nou wegga, dan wil ik eigenlijk wel dat die vrouw die dat verhaal heeft verteld van een kleine olifant komt. En dat we dan naar de begraafplaats gaan in Amsterdam. En met z'n allen. En dat we dan naar het graf van papa en mama gaan. En zo is het ook gebeurd. En dat is dus, dat had je nooit voor elkaar gekregen met, nou Inge, ga zitten. Waar voel je je nou eigenlijk precies? Nou, en het was echt heel feestelijk, want we gingen met de tram, de hele klas, alle ouders ermee naar de Oosterbegraafplaats in Amsterdam. En daar zat ik, zij kon net lezen. En in mijn verhaal van Kleine Olifant zit 1 zinnetje. Wil je het horen? Ja of nee? En het is, ik bedoel, nu ben ik oud. Ik word morgen 74, dus dat is, telt echt wel dik aan. Maar Inge kon net dat ene zinnetje lezen. En ik ben het nooit meer vergeten, hoe wij allebei met onze bidden op die grafsteen zaten. En precies dat zinnetje. Wil je het horen? Ja of nee?
Ja.
Nou, en ze is later psycholoog geworden en ze is olifantjes gaan sparen.
Nou, dus ik wou zeggen, wat heb je haar meegegeven, zeg maar, voor haar hele leven?
Ja, zeker.
Nou.
Ja, zeker.
En hoe je dan als kind en als mens dus eigenlijk iets kunt transformeren.
Ja, ja.
En kan dat ook als je volwassen bent?
Zeker. Ik dacht, ik ga even één uitstapje nog maken, want ik las het. Ik had jouw boekje ook al eerder gelezen, Ineke. Dat is al langer terug. En nu
in het licht van sterven bedoel je?
Ja, ja. Mm-hmm. Ja. En ik werk natuurlijk ook met grotere kinderen, ook in de praktijk. En maar over het algemeen kinderen van 9, 10, die beleven voor het eerst. Oh, maar dood is dood. Het is echt waar. Kijk, een kind van 4, die gaat het graf nog gieteren met bloemen om mama water te geven. Dat is zo logisch als ik weet niet hoe dat je dat doet. En een kind van 3 pakt een schepje en die gaat mama opgraven. Dus ook logisch. Maar rond je 9e, dat zie je bij alle kinderen ook, die helemaal niks met sterven te maken hebben. Die beleven voor het eerst iets van, oh, ik ben apart besta ik. En wat je ook echt letterlijk ziet, is dat ze een nachtlampje dan ineens aan willen. En je hebt zo'n prachtig liedje van Kinderen voor Kinderen. Met 1 been op de stoep. Met 1 been in de goot. En als ik dat niet doe, dan ben ik morgen dood. Dus het is ook een leeftijd dat ergens die magie, nou, soms zelfs een beetje tegen dwanghandelingen aan. Ja. Om iets van controle terug te krijgen daarover. Maar goed, jij vroeg, hoe doe je het dan?
Maar nu je dit vertelt, want komt een andere vraag ook in me op. Je hoort wel eens dat met name wat oudere generatie bijvoorbeeld tegen kinderen zegt, als opa of oma doodgaat, ja, ze gaan slapen. Wat vind je daarvan?
Nou, wisselend. Kijk, ik heb 11 kleinkinderen. De oudste is 18, de jongste is 2. Die van 2 zouden onmiddellijk een vergrootglas pakken en kijken hoe dood eruit ziet. Dus slapen maakt dan ook eigenlijk niet zoveel uit. Maar je zou kunnen zeggen, ieder kind wat daarboven zit, dan is het wel lastig om het verschil te beleven tussen slapen en sterven. Dus dan zou ik er wel een paar andere dingen bij vertellen. Want anders heb je natuurlijk wel veel risico dat het kind denkt, ik ga niet meer slapen.
Het is natuurlijk bedoeld als goed vanuit een...
Het is zeker goed bedoeld. Nou, ik hoop dat er iets bij komt van, je wordt meegenomen op de rug van een grote vogel, of je wordt misschien een engel. Of laten we eens omhoog kijken naar de sterren. Wie weet zit dat sterretje, dat ene die net zo... Misschien is dat wel degene die weggegaan is. Zo zou ik het eerder doen.
Ja.
Of wacht eens even, die rups. Laten we eens naar rupsen kijken. Je kijkt, het is toch verrassend. Die worden vlinders, ongelooflijk. Of je stopt iets dood, een dode mug in de grond. Wat blijft er eigenlijk van? Oh, er blijft niks van. Oh, nee, maar wel het verhaal over de mug blijft over. Dus in die zin is er dan steeds weer een brug te maken. En dan schakel je eigenlijk ook het kind in jezelf in.
Magisch, hè? Ja. Magisch. En ik moet ook denken aan de taal die mensen die gaan sterven gaan gebruiken. Ja. Ja, veranderend taalgebruik, ja. Ook vaak symbolisch.
Ja, ja. Ja. Ja, er is een prachtig boek van Jacinta van Hartenveld. Mm-hmm. En die schrijft zo mooi ook over haar werk in het hospice. Ja. En, zij heeft bij mij ook een opleiding gedaan. En dan krijg je die prachtige beelden dat mensen zeggen... wilt u alsjeblieft de deur op een keer zetten? Of nee, mijn koffertje moet nu gepakt worden. Ja, of mijn schoenen. Nee, mijn schoenen mogen niet weg bij het bed. Want ik ga bijna. Ja. Ja. Dus om daar goed naar te luisteren...
Om die beeldtaal te gaan verstaan, hè?
Ja. Ja. Ja.
Mooi.
Ja. Ja, ik had net nog een bruggetje. Want ik kom dus veel op scholen... waar een kind sterft. Of waar de leerkracht sterft. Of waar een ouder sterft.
Dus dan word jij eigenlijk ingeschakeld of gevraagd om te komen helpen?
Ja, dus dan ben ik als Florence Nightingale. Ja. Dan ga ik dan naar school.
Met je lampje.
Met mijn lampje. En... eigenlijk het eerste, want bijna elke school heeft wel een rouwprotocol. Dus er liggen heus wel protocollen, dat is het niet. Maar elke school denkt ook... ach, als het een vrije school is, dan denkt de vrije school... ach, waren wij nu maar de Montessori-school? En als het de Montessori-school is, dan denken ze... ach, waren wij nu maar de Jenaplan-school? Want op de Jenaplan-school sterven geen kinderen. Dus er is een soort ook een magisch denken. Ik noem dat de mythe van het gelukkige kind. Een soort magisch denken dat de dood bij de buren is. Of liever nog bij de overburen. Of in een andere wijk. Of in een andere stad. Of alleen in India. Maar niet bij jou. Wat logisch is. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk het allereerste... wat ik doe als ik op een school kom, dan zeg ik tegen het hoofd van de school meestal. Weet je nog wanneer jouw eerste ervaring was met de dood? Nou, en zo kom ik ook op een ouderavond. Ik neem dan 35 doosjes mee, want alle ouders zitten er dan. En ook de ouders van die gescheiden zijn zitten daar. Want iedereen wil het beste voor zijn kind. En dan laat ik ze dus allemaal een doosje uitzoeken. En in elk doosje van mij zit een verhaaltje over de dood.
35 verhaaltjes.
35. En al die vaders in pakken en moeders die net van hun werk komen. Die grabbelen zo'n doosje. Want ze zien er allemaal anders uit. En dan herinneren ze zich... al die verhalen weer van vroeger toen zij kind waren. En dat helpt om minder je zorgen te maken over hoe je eigen kind het gaat doen. Dus dat is voor mij een hele makkelijke en noodzakelijke ingang. Mm-hmm. Want anders wordt het een hoofdgesprek over zorgen rondom dood. En nu komen er allemaal verhalen... van ouders, van volwassen mensen die denken... oh ja, maar ik weet het nog. Toen mijn opa doodging, ging ik op het dak van het schuurtje zitten. En ik ging inderdaad naar de hemel kijken. Of ik ging een week lang niet meer praten. Ik was zo kwaad. Dus hele natuurlijke reacties op verlies... komen dan op een eenvoudiger manier naar boven.
En het zijn dan... dat zijn dan op dat moment niet de mythische verhalen... maar wel de verhalen die onderdeel zijn van jouw eigen zijn. Ja. En die horen bij jouw geschiedenis.
Ja, zeker. En dat is zo dichtbij. Ja. Dan ben ik dus helemaal niet meer de professional die binnengehaald wordt. Wat prima is voor dat moment. Mm-hmm. Maar eigenlijk ben ik dan vooral het natuurlijke bruggetje. Met mijn lampje. Ja, met mijn lampje.
Met je lampje.
Ja, met mijn lampje.
Ik maak even een stapje naar de naaste aan een sterfbed.
Ja.
Vaak hoor je dat mensen aan een sterfbed tegen de stervende zeggen... je hebt het goed gedaan.
Mm-hmm.
het is goed zo, je mag gaan.
Eén lichtje is genoeg. Dus ik ga ervan uit dat elk verhaalpersonage iets bij zich heeft wat de moed is, of de kracht, of de gave. Een ander is lot en antwoord op het lot. Dus of je nu 99 bent, of je bent 4, wat je geleefd hebt, dat doet ertoe. Dus die soort vragen stel je bij het grote afscheid. Je neemt natuurlijk 100 keer afscheid in je leven. Noodzakelijk verlies, schrijft Judith Fiors daarover. Dus op een bepaalde manier zijn we al gewend ook. Maar ja, dat grote afscheid, dat is natuurlijk iets anders. Dus dan vraag ik als eerste, heb je geleefd wie je wilde zijn? En bemoedig ik anderen om dat ook te vragen aan degene die gaat sterven. Heb je geleefd wie je wilde zijn? Denk je dat het je tijd al is? En stel, het is nog net niet je tijd. Wat zou je dan nog willen doen om rond te komen met als je echt gaat? Wie wil je nog uitzwaaien? Tegen wie wil je nog sorry zeggen? Tegen wie wil je misschien nog net op het allerlaatste moment zeggen, ik haat je echt? Dat er een soort grote schoonmaak komt van binnen. Voordat je hart op die grote weegschaal wordt gelegd. Ja, om te zien, heb je gedaan waarvoor je kwam? Heb je gedaan waarvoor je kwam?
Ja.
Ja.
We hebben het net even gehad over jouw verhaal. Mm-hmm. Het verhaal wat geholpen heeft bij Lois.
Mm-hmm.
En aan een sterfbed.
Mm-hmm.
Hoe gaat het als je ouders begeleidt die hun kind verloren hebben?
Ja, dacht ik net ook nog even aan. Dat vind ik ook. Ik vind het echt heel mooi werk wat ik doe. Mm-hmm. Echt, het past me ook. Ik hoor daar ook. En wat ik heel fijn vind om met mensen te kijken. Wat is de betekenis voor jou die jouw zoon of dochter heeft gehad? Welke betekenis? Dus dat is ergens een grote vraag, maar het is ook een kleine vraag. En daar zal niemand zeggen, ik heb spijt van mijn kind. Echt niemand. Dus
het is ook een uitnodiging.
Het is een uitnodiging om te vertellen. En waar ik heel erg naar kijk, en wat is dan nu jouw volgende stap om hier antwoord op te geven? En dat is heel verschillend. Ik weet, een aantal jaar terug was een gezin met 3 jonge kinderen. En die hadden het echt. Er was altijd, de zon had altijd geschenen aan hun kant. Er was gewoon geluk. En toen hun derde kindje, ja, ik weet het niet of het nou door een fout in het ziekenhuis was, maar dat ging niet goed. En toen heb ik met hun ontzettend gezocht. De vader was hulpverlener, dus een luisteraar en een ja-knikker. Maar ja, hij kon geen één verhaal meer van een ander horen zonder te denken, dat voor mij is het ergste. Dus hou maar gerust je mond met al je verhalen en klachten en dingen. Ik wil het gewoon niet meer horen. Met hem heb ik gezocht. En uiteindelijk is hij de marathon in New York is hij voor gaan trainen. En op het spandoek stond de naam van zijn zoontje. Dat was zijn antwoord. De moeder, een hele goede lerares op een middelbare school. Lerares Engels. Daar lag haar hart en ziel in. Ze vond er echt niks meer aan.
Het leven werd niet.
Nee, absoluut niet meer. Al die irritante pubers met hun grote bekken. En echt gewoon niet. En haar heb ik teruggebracht bij haar grootmoeder, met wie ze vroeger altijd naar de kerk ging. Dus zij, het was een hele verstandelijke vrouw, maar zij is vanaf toen iedere keer naar het kapelletje van Maria gegaan om daar een kaarsje aan te steken. En om te zoeken, wat is dan een antwoord wat je past? Dus niet een antwoord wat in een rouwboek staat, maar een persoonlijk antwoord op je persoonlijke, ja, wie jij bent. Dat vind ik heel mooi om met mensen naar te zoeken.
Eigenlijk zoek je dan naar een krachtbron, denk ik. Zeker. Dat is wat je bedoelt.
Zeker. Ja, zeker. Ik dacht net nog aan een ander verhaal. Toen was het nog niet gewoon om te praten over de dood. En als de arts wist dat je dood ging, dan zei hij het niet. Maar ik werkte toen op de een afdeling bij de gezinszorg, waar je werkte met gezinnen waar iemand ging sterven. En ik wist het dan wel. En er was een vrouw, ik denk dat ze in de 50 was.
En was dat omdat de arts met jou gesproken had, of omdat jij gewoon zag dat dit ging gebeuren?
Nee. De arts die wist het. Hè, die kon het gewoon zien. Nou, dit gaat gebeuren. Die zei het dan, toen in die tijd, nog niet. Mm-hmm. En die zei het dan wel tegen mij, omdat ik de hulpverlener was in het gezin. Dus de arts en de hulpverlener wisten het, en degene die ging sterven niet. Dus zo goed is het nu gegaan in Nederland, zeg maar. Ik hoorde net 300 hospices. Ik weet nog dat de eerste kwam. Zo. Dus dat. Maar die vrouw, dat zal ik ook niet vergeten. Ik denk, laten we zeggen dat ze 56 was. Die wist van niks. En op de dag voor ze stierf, heeft ze het hele huis opgeruimd. Alles schoongemaakt. Nou, daar kan ik ook diep van onder de indruk zijn. Dus dat mensen iets weten op een laag die je niet kan zien. Oh ja, mijn huis moet gepoetst worden en dan kan ik gaan.
Nou ja, en een soort, het lijkt de getuige van een soort van voorbereiding, hè? Een innerlijke voorbereiding.
Zeker.
Ik wilde je net vragen.
Ja.
Denk je echt dat de stervende het niet weet? Ik denk dat hij diep van binnen heel goed weet waar hij
zeker.
Zit.
Ja,
en
zeker.
En daar, uit dat soort, daar blijkt dat ook uit, hè? Dat wat ze voorbereiden, wat ze doen.
Zeker. Ja,
en vaak,
zeker.
Kunnen naasten dat pas achteraf duiden van, kijk eens wat er nou is gebeurd.
Ja. Ja, maar dat is veel meer op die laag van het onbewuste, waar de verhalen dus ook, dat is die laag van de verhalen en de mythe ook. Mm-hmm. En om dat serieus te nemen, dat is natuurlijk, als je in een hospice werkt, dan leer je dat om dat serieus te nemen. En als je degene bent die achterblijft, dan dat vraagt wat, zeg maar, om daar alert op te zijn, op die kleinere signalen.
Ja, dat is zo. En ik denk dat het vaak achteraf pas geduid wordt. Maar dat kan ook enorm troostend zijn. Hè?
Ja.
Als je weet van, god, er lijkt toch een soort van voorbereiding aan vooraf te zijn gegaan.
Ja.
En het kan heel ondersteunend zijn.
Ja.
Misschien voor sommige mensen veel minder bedreigend of confronterend. Het is een soort zachte manier om daar toegang te krijgen, wat ik ontzettend mooi vind.
Fijn, dat is het verhaal als huid.
Het verhaal als huid, wat mooi.
Ja, ja. Ik heb denk ik 2 jaar terug in een verpleeghuis in Den Haag, ging ik een lezing geven. Nou, ik hou echt niet van lezingen, maar ik dacht, ik red mezelf met een verhaal. En, dus
dan komt het goed.
Dan komt het goed. Dus dat is het geloof van Florence Nightingale met de lamp. Maar van jou ook met een verhaal komt het goed. Dus toen stond ik daar op het podium met het verhaal van Godfried Bomans, de koning die niet dood wilde. En het is een oud verhaal, maar het was zo mooi. Omdat en degene die, allemaal oude mensen, in een verpleeghuis was het. Dus ik had een zaal met de verzorgende. Ik had een zaal met de familieleden van degene die daar zaten. De mensen die daar woonden.
Ja.
En natuurlijk ook de mensen die daar woonden. Die wisten, 200 zal ik niet worden. Misschien de 100. Maar... En om dan vanuit het verhaal al die mensen te kunnen bereiken. Omdat ze vanuit een verschillend perspectief daarin mee konden. Een makkie werd het die avond. En het kostte geen enkele moeite. Want iedereen, de een kon zich inleven in de koning die niet dood wilde. De ander in de tuinman die zegt, maar sire, wij alle moeten immers sterven. En de derde in de dood die aankomt lopen en zegt, hier ben ik. En de vierde in het polshorloge, of in het horloge wat de koning onder zijn nachthemd heeft, wat hij gekregen heeft van zijn moeder. En waarvan hij zeker weet, zolang ik mijn hand om dat horloge leg, kan me niets gebeuren. Ja, prachtig.
Ja.
En de koning die natuurlijk denkt, maar koningen sterven niet. Iedereen sterft, het is iets voor het gewone volk, maar niet voor
mij. Ik doe er niet aan mee.
Ik doe daar niet aan mee. Zo menselijk. Zo,
mooi verhaal weer. En ik zou nog wel 2 uur willen luisteren, maar dat gaat denk ik niet. We hebben een vraag van iemand van het platform. Dan gaan ze zo meteen een fragment laten horen. En dan is de vraag aan jou en aan Ineke om daarop te reageren.
Overlijden is natuurlijk een lastig onderwerp om over te praten. En al helemaal met collega's. Ik had laatst dat een zoontje van een collega van mij is overleden. En dat is natuurlijk vreselijk, maar ik weet ook niet zo goed hoe ik hiermee om moet gaan. Wat kun je nou zeggen en wat kun je vragen en wat juist niet?
Ik zou heel bescheiden luisteren.
Ja, het is altijd goed.
Ja, ja.
Heb jij daar nog iets aan ja, toe te voegen? Ineke?
Ja, ik denk dat dit dit bij heel veel mensen heel veel oproept. Het is helemaal niet gek om ook te zeggen, ik weet gewoon even niet wat ik moet zeggen. Dus, dus dicht bij jezelf blijven. En natuurlijk kan je ook zeggen dat je er van geschrokken bent. Nou, vind ik het wel altijd belangrijk om te kijken, oh ja, om wie draait het hier? Hè? Dus dan gaat het om jezelf. Maar nou, zeker in die beginfase is het helemaal niet gek om te zeggen van, ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen moet.
Ja.
En hoe is het? Hoe is het met je? En hoe is het vandaag met je? Want het is ook niet zo dat als iemand een goede dag heeft, dat betekent dat hij volgende week weer een goede dag heeft. Hoe is het vandaag?
Ja.
En of hè, van, wat is belangrijk voor je? Wat heb je nodig? En dat niet invullen voor een ander. En het gewoon doen, hè? Want ik denk dat wegduiken in de supermarkt, hè, dat horen we ook wel, of er niet iets over zeggen, dat laat iemand ook...
Misschien nog wel veel pijnlijker.
Ja, dat laat iemand in de kou staan. Het is niet voor niks dat we de sierencampagne hebben gehad. Hè. De dood praat erover. Daar was ook zo'n filmpje over een collega die op het werk kwam met een verlies. Dus het niet uit de weg gaan.
Ja. Ja. En dan moet ik weer aan jou, Florence Nightingale, denken die door de sneeuw loopt. Want ik zag daar ook die enige voetstappen die er liepen in die grote witte
Zeker.
Deken.
Ja.
Ja. We zijn bijna aan het einde. En ik wilde vragen of er iets is wat we niet besproken hebben, maar waarvan jij denkt, dat wil ik nog wel even gezegd hebben, of daar wil ik het nog even over hebben.
Nou, ik dacht nog, is wel één ding, dat het zo belangrijk is dat je jezelf meeneemt als je bij iemand bent die met de dood te maken heeft. En toen ik 6 was, stierf mijn lievelingsvriendinnetje Odetje. En ik heb 1,5 jaar lang in het geheim op de begraafplaats gespeeld. Want daar kon ik haar tegenkomen. En diezelfde Joke van 6, die is nu dan bijna 74. Maar die doet nog steeds hetzelfde als toen. Dezelfde oplossing. En nu zou je een kind snel naar de psycholoog brengen voor zoiets. Maar dat vertrouwen in mijn eigen hulpbron zoeken, dat was er toen. En dat wil ik eigenlijk, misschien dat ik dat wel het allerliefste nog door wil geven. Hoe belangrijk het is om iets van je eigen essentie vast te houden. En als je gaat zelf en als je daarnaast zit en ziet dat iemand gaat voor het grote afscheid.
En dat is misschien nog een veel te grote vraag, maar hoe kun je dat doen?
Nou, ik denk om sowieso om jezelf af te vragen, welke eerdere moeilijkere dingen heb ik in mijn leven gedaan? En hoe gaf ik daar antwoord op? Want die kunnen mij ook nu helpen. En voor de een is dat de marathon gaan lopen. En voor de ander is dat een kaarsje aansteken bij Maria. In je eigen
of
tempo.
Of spelen op de begraafplaats.
Of spelen op de begraafplaats.
Toch een soort van innerlijke wijsheid. Hè?
Ja.
Ja. Ja. Joke, heel erg bedankt dat je hier wilde zijn. Ik heb genoten van je verhalen. En dankjewel. En dankjewel Ineke.
Ja, dankjewel.
Dit was aflevering 4 van de podcast Leven met Sterven. Wil je nog meer leren over het proces van sterven? Misschien met name over de spirituele laag waarover we gesproken hebben? Ga dan naar de website van het Landelijk Expertisecentrum Sterven. Je vindt daar nog veel meer te lezen. Het adres staat in de show notes. Via dat online adres kun je je ook aansluiten bij de community Leven met Sterven. Dat is een ervarings- en informatieplatform over sterven. Je kunt er je vragen stellen, je ervaring als naaste delen en je krijgt als eerste nieuwe inspiratie en expertise aangeboden. Dankjewel dat je luisterde.